Dit is een podcast van Kennisplatform Raam en Haas College.
Welkom bij Station Kiev, de Oost-Europa-podcast van Kennisplatform Raam en Haas College. Van de repressie vanuit Moskou en Minsk tot de vrijheidsstrijd in Tbilisi en natuurlijk Kiev. Wij nemen je mee naar de verhalen achter de headlines. Deze keer 4 jaar oorlog in Oekraïne. Een oorlog die dodelijker wordt en alsmaar blijft doordenderen. Alle onderhandelingen ten spijt. Hoe lang houden de Oekraïners het nog vol? Moet Europa meer doen? En wat dan? Als er een vredesakkoord komt, hoe houdbaar is het? Of is het gevaar van Poetin dan nog altijd niet geweken? Ik ben Thomas van Zijl. Naast mij zit de vaste co-host van de show, Oost-Europa-kenner, historicus, journalist Hubert Smeets.
Dank je, Hubert.
Jawel. Dan geven we meteen weg dat we niet bij jou in de bibliotheek zitten, maar ergens anders zijn.
Ja, hier in Nieuwspoort. En ik heb het gevoel met een zeer toegewijd publiek. Dank u zeer.
Absoluut. Wij bespreken 4 jaar oorlog in Oekraïne, aangesticht door Rusland. Wij gaan direct naar onze gast. Dat is Bob Deen, Oekraïne-deskundige, verbonden aan Instituut Klingendaal. Welkom.
Dank je wel.
Dank je wel. En dan heb je nog niks gezegd.
Nee, precies.
Moet je nagaan hoe dat is zo meteen aan het einde van de podcast.
Ja.
Maar misschien dat mensen zien, hey, hier staat een uitgeruste man. Weekje vakantie gehad?
Nee, niet een week, maar wel een goed lang weekend.
Nou, maar het is ook wel aan te zien. Ja. Ja. En je had natuurlijk ook een drukke periode achter de rug. Want jij was in München, kort daarvoor, bij die veiligheidsconferentie, die veel besproken veiligheidsconferentie.
Ja.
Hoe was het daar?
Ja, een hele gespannen sfeer ten eerste. Want ik was er ook het jaar ervoor. En toen werden Europeanen een beetje overvallen door die hele hevige speech van J.D. Vance. Dus je zag eigenlijk een soort gespannen Europeanen die hoopten van kunnen we nog wat met die Amerikanen of krijgen we nog zo'n slag in het gezicht? Maar je zag er ook een doodvermoeide president Zelensky. Je zag er nog vele andere leiders. Er waren heel veel Iraniërs aan het demonstreren tegelijkertijd ook in München. Dus het was echt een soort snelkookpan waar ik rondliep.
Ja, ja. En vorige keer waren veel Europeanen overvallen door de toon van J.D. Vance.
Mm-hmm.
Hebben ze nu een soort fluwelen kaakslag gekregen? Of was er echt een andere boodschap van Rubio?
Nou, ik denk niet dat die boodschap wezenlijk anders was qua inhoud. Ik denk wel dat hij wat vriendelijker gebracht werd. En daar waren denk ik veel Europeanen ongelooflijk opgelucht over. Dat ze niet nog een keer zo'n grote ijzeremmer over zich heen kregen. Maar als je nou goed luisterde wat de Amerikanen daar zeiden, ik was er vrij sceptisch over. Ik had het gevoel dat we daar gewoon gemanaged werden. Ze hadden de Europeanen wel erg laten schrikken met Groenland en dan nog eens die vreselijke uitspraak van Trump over de NAVO-troepen van Europa in Afghanistan. De temperatuur moest toch wel een beetje gedaald worden, moest er wat vriendelijker over zijn. Maar als je goed luistert, is het nog steeds dezelfde keiharde boodschap.
Heb je het gevoel dat veel van die Europeanen die daar waren zich door Rubio in slaap hebben laten sussen en sukkelen? Of denken ze van nee, dit was inderdaad killing by kindness?
Hij kreeg wel een heel hard applaus in die zaal, harder dan in deze zaal. En dat baarde me toch een beetje zorgen. Europeanen wilden dit wel heel graag horen. Ja, we are a child of Europe. We will always be a child of Europe. Ja, mooi, maar wel een heel opstandig kind dan, wat behoorlijk zijn eigen gang wil gaan. Want hij zei ondertussen ook, wij gaan gewoon doen wat wij willen doen. We doen het liever samen met jullie, maar anders doen we het alleen. Ik denk dat ook een paar Europeanen, waaronder von der Leyen en anderen, graag naar buiten toe wilden uitstralen dat we nog steeds hele goede vrienden zijn. Inclusief naar Poetin zelf toe.
Ja. Maar achter de schermen wel degelijk voorbereidingen treffen om, los van de Amerikanen, een eigen Europees beleid te kunnen voeren.
Ja, maar het lastige is natuurlijk dat degenen die daar een beetje tegen zijn, omdat het moeilijk is, omdat het duur is, of omdat ze het gewoon heel erg spannend vinden, die kunnen natuurlijk zo'n speech aangrijpen om te zeggen, het vertrouwen is hersteld, ze zijn er weer. En dat is denk ik ook precies waarom de Amerikanen het doen. Maar als je goed kijkt naar wie die daarna naartoe ging, in het vliegtuig, naar Hongarije en Slowakije, dan weten nog steeds veel Europese leiders, maar er zit een ander project achter.
Ik blijf nog heel even in München, want natuurlijk was Zelensky daar ook, die daar ook weer moest zeggen hoe dankbaar die was.
Ja.
Ik heb hem ook wel eens verweten, hè, dat hij daar onvoldoende kennis van gaf, dat hij toch heel erg mocht rekenen op bijvoorbeeld Europa en Amerika. Zag je daar ook een man die heel duidelijk een land leidt dat al 4 jaar in oorlog is? Was hij afgepeigerd? Was hij moe?
Ja, je ziet de vermoeidheid die je bij alle Oekraïners ziet, want het is natuurlijk een enorme slijtageslag. Je zag daar een soort worsteling. Enerzijds wil Zelensky vrijheid kunnen spreken en zeggen wat hij vindt. En anderzijds kwam hij erachter, zoals hij dat in Davos had gedaan, had hij behoorlijk kritische woorden gezegd over Europa. Was hem niet in dank afgenomen door de Europeanen, dus het was hem achter de schermen verteld. Het is niet de bedoeling dat jij, net als Trump, ons allemaal gaat lopen bekritiseren, want je hebt ons hard nodig. En dus hij had zijn toon ook weer wat milder gemaakt. Maar hij moet steeds schipperen tussen al die uitersten. En hij staat er natuurlijk ook voor de Oekraïnse bevolking. En die is wel echt heel boos op Europa, hoor. Ik denk dat we dat onderschatten. Ik denk dat wij vinden dat we enorm veel hebben gedaan voor de Oekraïners. En de Oekraïners vinden dat zij met hun bloed hebben betaald voor onze veiligheid.
Het begon 4 jaar geleden, die invasie, met deze woorden. Laten we daar even naar terugkeren.
Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.
Zo gezegd, speciale militaire operatie, aangekondigd hier door Vladimir Poetin. Natuurlijk presenteer ik liever deze podcast dan Langs de Lijn, maar toch nog eventjes de sportvraag. Hubert, wat ging er toen door jou heen?
Toch oorlog op grote schaal. De maandag daarvoor had hij het eigenlijk al aangekondigd in een eindeloze toespraak voor het Russische volk, waarin hij de 1000-jarige geschiedenis van Rusland sinds 988, belangrijke datum voor Poetin, helemaal uitschreef en uitspelde. Maar dat dit op deze schaal zou gebeuren, verraste me die morgen bijzonder. En 2 uur later zagen Bob en ik elkaar bij de NOS, ja, in de televisiestudio's en radiostudio's in Hilversum.
Ja, ik herinner me dat moment nog heel goed. Jij was wat eerder, omdat je wat dichter bij Hilversum woonde dan ik. Hoezeer het ons aangreep, hoe moeilijk het is om dan tegelijkertijd, terwijl je zoiets ziet gebeuren van je weet, dit wordt heel groot en heel verschrikkelijk. En dan moet je het toch heel klinisch duiden voor de kijkers en de luisteraars. En we hebben ons best gedaan die dag.
Vond je dat je klinisch moest blijven? Of ja, mocht je toch ook wel laten blijken dat het, nee, je wat deed?
Nee, ik vind dat je heel voorzichtig moet zijn met dit soort dingen. Ja. Ook al doet het je echt wat. Maar ik heb echt wel geleerd, de Nederlandse bevolking is dan ook in schok. En die zetten allemaal het journaal aan. Die willen weten, wat is hier aan de hand? En als daar dan een zwetende, nerveuze deskundige staat, maakt het volgens mij...
Ik ga natuurlijk niet automatisch nu kijken naar Hubert Smeets, maar jij bent wel een gepassioneerde man.
Ik ben gecorrigeerd toen door de NOS-redactie.
Oh, echt?
Omdat er beelden langskwamen, of dat was het de volgende dag, dat ben ik nu even kwijt, van een kustverdedigingseenheid die tegen een Russisch militair schip riepen, lazer op!
In beleefde vertaling.
In puntgaaf Russisch. En ik barstte in lachen uit eigenlijk. Maar de redactie zei toen, wees voorzichtig. Want mensen vinden het heel erg, die oorlog. En als jij dan een beetje gaat lachen over deze Russische-Oekraïnse confrontatie in straattaal, dan zou dat verkeerd kunnen begrepen worden. Dus toen heb ik mezelf in de houding gezet.
Hoort erbij, maar is wel moeilijk.
Jullie kennen natuurlijk ook veel mensen die daar wonen, vrienden, familie. Wanneer kreeg je door wat het voor hen betekende? Bob, hield je überhaupt goed contact met die mensen of werd dat moeilijker?
Nee, dat kon nog wel, want niet alle verbindingen werden eruit gegooid. Dus dat was anders dan in bijvoorbeeld Iran, waar een totale blackout werd afgekondigd en filmpjes ook niet naar buiten kwamen. Dit is eigenlijk de best gedocumenteerde oorlog ooit, op heel veel manieren. Ik weet nog dat we die beelden konden zien van die panzervoertuigen aan de randen van Kiev. En je kon ook gewoon met mensen heen en weer whatsappen erover. Maar ik vond ook, je moet dan niet meteen als Nederlander gaan bellen van, joh, hoe gaat het nu met je? Mensen hadden wat anders in hun hoofd. Hè. Er werden op dat moment Kalashnikovs op straat uitgedeeld. Dus ik wou ook niet de hele tijd mensen gaan lopen platbellen.
Geldt voor jou hetzelfde?
Ja.
Nou, ik heb wat meer relatie met Russen en met Rusland. Ik ben ook getrouwd met een Russische vrouw. En die had me eigenlijk 3 weken daarvoor, toen ze in Moskou was, 10 dagen lang, eigenlijk al gewaarschuwd. Ze had met studiegenoten en met buren gesproken over de aankomende bevrijding van Oekraïne. En daar waren woorden gevallen als bloed moet met bloed vergoten worden, et cetera. En zij belde me toen op en zei, Hubert, dit is vreselijk. Ik hoor hier gewoon pure fascistische taal. En toen de oorlog helemaal begonnen was, 3 weken later, toen kreeg mijn vrouw ook van een van die oude studiegenoten van haar een gedicht van Pushkin. Getiteld Aan de lasteraars van Rusland. En dat is een gedicht dat Pushkin geschreven heeft in 1830... toen het tsaristische Rusland probeerde een opstand in Warschau te onderdrukken. Rusland daarover gekritiseerd werd, met name door Franse intellectuelen in Parijs. Dus Pushkin een gedicht geschreven waarin hij zei, bemoeien jullie Europeanen hier niet mee? Dit is een interne broederstrijd van Slavische volkeren. Hebben jullie geen verstand van? En iedereen die dat wel doet, is een lasteraar van het grootse Rusland. En het gekke is, mijn vrouw is opgevoed in de Sovjet-tijd. Die had dat gedicht van Pushkin, ook in de Sovjet-tijd een held, nooit geleerd. Omdat het een nationalistisch gedicht was. Het paste niet bij het curriculum van de Sovjet-Unie. En die moest het opzoeken, wat er stond in dat gedicht, om te begrijpen waarom het aan haar gestuurd was. En wat er gestuurd werd, was eigenlijk aan haar, jij bent de verrader, jij bent gevlucht naar Westen, jij bent met een westerling getrouwd, kop houden.
Bob, Ja. Wat zijn in die 4 jaar oorlog op dit moment de punten geweest die bepalend zijn voor waar we nu staan?
Ja, dat is een goeie. Het zijn er een paar hele grote. De eerste was de slag om Kiev zelf. Dus vanuit militair oogpunt, die Russische poging om de stad eigenlijk snel te omsingelen. Landen op het vliegveld van Hostomel, stad afsluiten, naar binnen, Zelensky arresteren, parade op het Rode Plein. Dat mislukte, met die lange kolonnen ook. De Russen pakten het militair gezien ook nog eens heel slecht aan, maar de Oekraïners pakten het juist enorm slim aan. Ik denk dat dat cruciaal was. Toen zijn er wat belangrijke momenten geweest aan de zuidkust. Het feit dat de Russen niet tot Odessa kwamen, dat ze tegengehouden werden bij Mykolaiv, dat ze wel de rivier overkwamen, dat was echt een tegenslag voor Oekraïne. Ze hadden de Russen tegen moeten houden bij de rivier de Dnipro, bij Kherson. Het feit dat ze er overheen kwamen was een kritiek moment. Toen was ik bang als analist, nu pakt Rusland de hele zuidkust. En dan is Oekraïne een landlocked land geweest, zijn ze hun toegang tot de Zwarte Zee kwijt. Dat zou een kritiek moment zijn. Daar slaagden de Oekraïners in de Russen tegen te houden. Dus dat was echt het begin. Toen werd het heel duidelijk, Poetin gaat dit niet militair snel kunnen winnen. Toen kwamen de Oekraïners met een aantal wonderen, met een groot tegenoffensief. Misschien herinneren jullie nog wel. Dat was het moment dat iedereen begon te denken, misschien kunnen ze dit gewoon nog wel winnen ook. Want de Russen werden opeens heel snel opgerold bij bepaalde plekken.
Je bedoelt september 2022?
Ja,
of
ja, daarboven, weet je nog, bij Kharkiv, Liman, toen opeens het Russische front instortte.
En Kherson ook werd heroverd?
Ja, toen verloren de Russen dus al het gebied aan de overkant van de rivier de Dnipro. En toen werd het duidelijk van het beste dat Poetin nog kan bereiken eigenlijk, is tot de rivier de Dnipro komen, maar Kiev bezetten gaat hem sowieso.
Was dat voor jou ook een wonder?
Ja, zeker toen ze niet tot Odessa kwamen, de Russen. Het verbaasde mij echt ook, want ze pakten het dus militair niet handig aan. Ze kwamen met heel veel helikopters, die werden allemaal uit de lucht geschoten. Ze kwamen met heel veel panzervoertuigen, die gingen er heel snel aan. Dus ze slaagden er niet in een manoeuvreoorlog van te maken. En toen verzandde het dus tot die gruwelijke loopgravenoorlog die we nu eigenlijk nog steeds
hebben. Maar dat is onkunde aan de Russische zijde.
En heel slim en snel schakelen van Oekraïnse zijde, dus improvisatie. De Russen waren ook heel hoogmoedig te werk gegaan. Ze stuurden bepaalde eenheden erin, alsof het gebied al bezet was. De Nationale Garde was helemaal niet geëquipeerd om daar frontlinie gevechten te voeren. Maar de Russen logen ook nog tegen elkaar. Dus de commandanten zeiden dat ze bepaalde gebieden al veroverd hadden. Was helemaal niet zo. Dus ze vochten echt heel erg slecht aan het begin. Maar ja, toen maakten we allemaal misschien een beetje een wensdenken fout van, nou, in dat geval kunnen de Oekraïners gewoon van ze winnen. Toen kwam dat moment van het Oekraïnse tegenoffensief bij Robotyne, daar zat iedereen op te wachten. Zelensky ook vol overmoed. Toen wilden de Oekraïners alleen nog maar praten over de overwinning. Niks onderhandelen, geef ons meer wapens, we gaan dit gewoon winnen. Dat mislukte ook. En dat liet ook zien hoe weerbarstig zo'n oorlog is. Want aanvallen is echt in een huidige situatie veel moeilijker dan verdedigen. En de Russen bleken best goed te kunnen verdedigen. En toen liep het eigenlijk gierend vast.
Het afgelopen jaar en het jaar daarvoor zie jij weinig van die kantelpunten. Het zit nu vast.
Donald Trump was het kantelpunt. Dat was het kantelpunt in de diplomatieke strategie van de Oekraïners. Want tot die tijd hoopten ze eigenlijk met Amerikaanse en Europese steun gewoon een overwinning op Rusland te kunnen boeken. Ze wilden eigenlijk niet echt onderhandelen met het Kremlin, omdat ze wisten wat dat zou betekenen. Diezelfde maximalistische eisen van Poetin die hen gewoon door de strot geduwd zou worden. Maar Trump kwam met zijn belofte, binnen 24 uur maak ik hier een einde aan. Nou, daar hadden de Oekraïners altijd een hard hoofd in, maar ze dachten, nou ja, als hij nou Poetin heel erg onder druk zet en hij dreigt met van alles en nog wat, misschien kan het. Dus toen ik er in november was, toen Trump net verkozen was, was ik in Kiev, en toen was er een soort van hoop bij de Oekraïners, misschien komt er dan een eind aan. En die hoop werd echt gruwelijk de kop ingedrukt in dat beeld wat jullie lieten zien in het Witte Huis.
Ja, dat was voor mij een kant. Nog te spreken over alle gesprekken die nu gaande zijn en wat dat oplevert, of het iets oplevert. Vecht Poetin, Hubert, volgens jou nog dezelfde oorlog met dezelfde tegenstanders, met hetzelfde wereldbeeld?
Ja, ik denk dat Poetin de afgelopen 4 jaar ongelooflijk weinig heeft geleerd. En dat hij blijft denken in groot-Russische termen, in imperiale termen. In koloniale termen. En dat zijn haat jegens de Oekraïners groter is geworden. Russen, heel veel Russen, hebben altijd een bepaalde minachting gevoeld voor Oekraïners. Die ze zien als boertjes van Buten. En er zijn natuurlijk wel Russen die Oekraïners zien als een normale categorie mensen. Die even gelijkwaardig is aan de Russen. Die zijn er zeker. En die ken ik ook allemaal persoonlijk. Die Russen die zo denken.
De ene hand, met 5 jaar.
Bij het Kremlin heeft de weerstand van Oekraïne eigenlijk het omgekeerde bewerkstelligd. Namelijk van minachting naar haat. En dat zie je op de Russische televisie elke dag weer. Er is geen dag die voorbij gaat zonder dat Oekraïners worden afgeschilderd als nazi's, als antisemieten. Hoewel het Kremlin inmiddels ook bevolkt wordt door antisemieten die Zelensky afschilderen als een slechte Jood. Typische antisemitische tropen. Dus die haat maakt dat Poetin ontzettend weinig water in de wijn kan doen. En hij wil het ook niet. Want zijn hele concept is gebaseerd op het herstel van het Russische Rijk van tsaar Alexander III. Laat ik het daarop houden. En er is ook een grapje dat ooit gemaakt is door Lavrov. Hè, de man die overigens nu helemaal his master's voice is. Die heeft ooit gezegd, vlak na de invasie van 2022. Poetin heeft maar twee adviseurs. Peter de Grote en Catherine de Grote. Ja. En dat was eigenlijk een vrij goede kwalificatie.
Maar ik denk dat hij ook veranderd is. Want in het begin was het nog erg de retoriek. De Oekraïners zijn een slachtoffer van een nazistisch regime. Dat regime moet weg en dan bevrijden we de Oekraïners van het juk en dergelijke. Nu lijkt het veel meer tegen het gehele Oekraïnse volk te zijn. Dat is echt wel veranderd.
En dat laten ze ook zien op de grond. Ja. Er is sprake van een vernietiging van de Oekraïnse cultuur. En dat zie je. Daar waar Russen binnenkomen, beginnen ze met de bibliotheek te ontruimen van Oekraïnse boeken. Ze beginnen ermee om de Oekraïnse lesboeken uit de scholen te verwijderen.
De musea pakken,
ze aan, de Oekraïnse kerken pakken ze aan. En, allerbelangrijkste, daar waar ze kunnen, ontvoeren ze Oekraïnse kinderen om die herop te voeden in Rusland. En dat is waarom in Oekraïne ook niet zonder reden gesproken wordt over een genocide. Want deze vorm van grootschalige kinderontvoering is het voorbode van wat we genocide noemen.
Maar er wordt een volk vernietigd, maar er wordt dus ook, als ik goed begrijp, een cultuur vernietigd.
Ja, dat is ook de bedoeling, want de Oekraïnse cultuur is een andere dan de Russische. Er zijn natuurlijk raakvlakken, maar de eerste weerstand van Oekraïne was ook een uiting van die andere Oekraïnse cultuur. Bijvoorbeeld een decentralere cultuur. In Rusland gebeurt niks zonder het Kremlin. In Oekraïne is Kiev helemaal niet zo belangrijk. Oekraïners hebben veel meer een gemeenschap, veel meer een burgersamenleving die zichzelf wel kan redden. En dat zag je de eerste weken van de oorlog heel nadrukkelijk.
En waarom ik het je ook vroeg, en ik wil het ook wel aan Bob vragen, vecht hij nog dezelfde strijd? Het draait om Oekraïne, het draait om die grote Russische gedachte, maar hij laat toch ook voortdurend weten, Poetin, wat voor hekel die aan Europa heeft.
Ja, nou, dit is een oorlog met minimaal drie lagen. Er zit heel veel gelaagdheid in, maar de eerste laag is die door Hubert goed benoemd is, tegen de Oekraïnse cultuur als zodanig. Dus het willen Russificeren eigenlijk van dat gebied. De tweede is tegen Oekraïne als zelfstandig land, waarbij Poetin een aantal eisen heeft. Het moet deels ontwapend worden, het moet neutraal zijn. Dus waar hij eigenlijk het liefst helemaal geen Oekraïnse staat zou willen hebben, heeft hij nu een aantal eisen op tafel gelegd, onder welke voorwaarden die nog wel kan leven met een Oekraïnse rompstaat aan zijn grenzen. Zoiets. Maar de derde is tegen Europa en ook tegen de VS gericht. Dat gaat over de Europese veiligheidsorde als geheel.
En schakel je dan Europa en de VS gelijk?
Nou, dat was in het begin wel zo. Wat Poetin doet is, hij maakt Europa ondergeschikt aan de VS. Dus ik zou liever Europa apart zien. Maar voor Poetin gaat eigenlijk het vooral om Donald Trump. Daarom wil hij natuurlijk die rode loper in Alaska, die jullie ook zo mooi lieten zien. Maar hij heeft een aantal eisen gesteld aan de NAVO. En dat is dan natuurlijk vooral aan de VS. En dat gaat over terugtrekken achter bepaalde grenzen. Dus hij wil ook nog eens zijn invloedssfeer afgebakend hebben in Oost-Europa. En dat stukje, daar hebben we het nu helemaal niet eens meer over. We hebben het eigenlijk alleen maar over een lijn op de kaart in de Donbass, of daar een gedemilitariseerde economische whatever vrijhandelszone.
Waarom denk je dat dat geen gespreksonderwerp meer is?
Dat gaat over ons. En dat vinden wij heel erg moeilijk. Want Europa probeert steeds te doen alsof het alleen maar een Oekraïne-probleem is.
We zouden ook kunnen zeggen, als het over ons gaat, moeten we het juist belangrijk vinden.
Exact, dat vind ik wel. Ja, maar dat is zo lastig, want met wie moeten we dan onderhandelen? Dan kom je dus op, wie is hier eigenlijk de baas over Europa? En ik vind het dus extreem ongemakkelijk dat Trump met Poetin afspraken zou gaan maken over de Europese veiligheidsarchitectuur. Maar omdat de Europeanen niet zelf met Poetin kunnen en willen onderhandelen, is dat wel feitelijk wat er nu gebeurt.
In jouw verhaal is al een tijdje, Europa wacht ook zelf te veel af.
Absoluut.
Kijk naar wat Amerika doet, wat Rusland doet. Maar dat is omdat Europa geen duidelijke vertegenwoordiger heeft?
Nou ja, dat is eigenlijk meer het symptoom. Hè. Dat is dat oude Kissinger-vraagstuk, als ik met Europa wil praten, wie moet ik bellen? Dat probleem hebben we altijd al. Dus niemand wil Kaya Kallas daarvoor helemaal de rol geven. Poetin gaat er sowieso niet mee praten. Trump gaat er niet mee praten. Dus wie vertegenwoordigt Europa? Dat is een deel van het probleem. Maar het andere deel van het probleem is dat Europa niet zelf ook die actie wil ondernemen die ervoor nodig is om serieus genomen te worden. Zowel door Amerikanen als door de Russen. Want als je natuurlijk steeds eigenlijk al je diplomatie uitbesteedt aan Donald Trump, omdat hij het gewoon wel doet, dan moet je dus ook steeds letterlijk, wat er nu gebeurt, buiten de zaal wachten als Europese adviseurs, wat de Amerikanen met de Russen en de Oekraïners aan het onderhandelen zijn.
Ik zie
de
ver wacht om in te pikken. Ja.
Nou, dan is het ook de volgende vraag, Bob. Hoe belangrijk is het dat Poetin in Europa een vijfde kolonne tot zijn beschikking heeft?
Nou,
in de persoon van premier Orbán, in de persoon van premier Fico, in de persoon van premier Babiš inmiddels in Tsjechië, maar ook in partijen.
Ja, dat klopt.
Bijvoorbeeld hier in Nederland,
ja.
Waar Forum voor Democratie toch uitgesproken pro-Putin is. Hoe belangrijk is dat voor Europa en hoezeer belemmert dat Europa om gewoon eens een keer iets te doen in plaats van te praten?
Een heel praktische zin. Daarom stond Ursula von der Leyen deze week met lege handen in Kiev. Omdat Orbán de lening had geblokkeerd van 90 miljard. En een datum voor EU-toetreding natuurlijk al helemaal. En ondertussen had Slowakije ook nog de stroomtoevoer geblokkeerd. Dus nee, die zitten er zeker in. Wat dit nog moeilijker maakt, en dat zagen we vorig jaar in München echt extreem duidelijk. Toen J.D. Vance eerst tegen de zaal zei, stelletje slappelingen zijn jullie. En daarna zei hij, ik ga nu weg, ik ga met de echte mensen praten. En naar het partijkantoor van de AfD ging. En de Amerikanen steunen dus soms dezelfde politieke partij als de Russen. En dat maakt het moeilijker.
En dat is in Moskou volstrekt helder geworden.
Ja, en voor hen is het geen toeval.
Want in Moskou sprak men altijd over het collectieve Westen.
Ja.
En sinds Trump in het Witte Huis zit, of terug is in het Witte Huis, spreekt men in Moskou niet meer over het collectieve Westen, maar over het decadente Europa. Louter over ons en niet meer over de Verenigde Staten.
En het oorlogzuchtige Europa ook, wat nog vervelender is. Dus eigenlijk in de Russische retoriek, en dat is deels komt die ook door bij de VS, en dat is nog vervelender, wordt Europa nu de spoiler. En dat gaat eigenlijk al terug naar, weet je nog, 22, toen die onderhandelingen begonnen in Istanbul tussen de Oekraïners en de Russen. Toen was het de desinfo van de Russen dat Boris Johnson dat verpest had.
Ja.
Door tegen Zelensky te zeggen, vecht maar door, wij helpen je wel. En dat narratief gaat nog steeds rond, en Rusland gebruikt het ook heel actief, alsof Europa nu de vredesbesprekingen probeert te torpederen, omdat ze niet liever willen dan dat Oekraïne zich tot de laatste Oekraïner doodvecht.
Jij zegt, Hubert, waarom doet Europa dan niet? En maar als de vraag dan is, wat zou Europa moeten doen, als jij het nu voor het zeggen hebt?
Nou ja, dan zou ik gewoon eerlijk gezegd Orbán bij de eerstvolgende Europese Raad een tijdje opsluiten op de toilet. En vervolgens de beslissingen nemen.
Nou, hij is al een tijdje, hij is bij een vergadering volgens mij, maar je kan strategisch weggelopen.
Ja, dat deed hij zelf. Maar je kan hem ook een handje helpen. Ja, sorry. Wij zijn roomser dan de paus in Europa. Wij willen zo ontzettend graag alles doen volgens de richtlijnen van de democratische rechtsstaat en het verdrag van Lissabon. Je zou kunnen zeggen, het wordt tijd om eens een keer een maatregel te nemen, een actie te ondernemen en vervolgens te kijken wat ervan komt. Dat is ook politiek.
Ja, wat Europa wel goed doet, laten we niet alleen over klagen.
Maar je mag hier ook op reageren, hoor.
Ja, Europa werkt inmiddels.
Ga je
dus
met Hubert mee? Moet Orbán
over die wc, ik weet niet hoe lang je hem op een wc opgesloten kan houden.
Ja, dat 2 uurtjes, moet toch kunnen?
Ja, moet je fiets ook mee opsluiten, dus hoe krijg je ze in dezelfde wc? Dat is een heel ingewikkeld vraagstuk daar. Maar wat we inmiddels aan het doen zijn, we werken om de EU heen. Dus bijvoorbeeld de belangrijkste militaire steun aan Oekraïne wordt gecoördineerd door een coalition of the willing, niet meer door de Europese Unie. Deze is vooral vervelend omdat de EU over het geld gaat. Dus Orbán kan inderdaad die 90 miljard blokkeren. Dat is heel erg vervelend. Daar gaan ze denk ik wel relatief snel een oplossing
voor. Ja, toch heeft inderdaad von der Leyen met haar lege handen wel gezegd, wij gaan een manier vinden om daaromheen te werken.
Ja, moeten ze nu gaan proberen te doen. En zo zal je steeds meer parallele structuren zien. En dat is natuurlijk eigenlijk niet goed als je een verenigd Europa wil. Maar om heel eerlijk te zijn, ik was wel blij met die Coalition of the Willing, want daar zitten bijvoorbeeld de Britten ook in. En die hebben het wel echt goed gedaan. Als je ziet hoeveel steun die leveren. Eigenlijk de militaire steun aan Oekraïne wordt nu disproportioneel geleverd door een paar landen. Duitsland, Verenigd Koninkrijk, eigenlijk de Noord-Europese landen. Zonder de Britten zouden de Oekraïners nu ook niet zo goed uitzien. Dus dat we die in zo'n coalitie hebben, vind ik wel prettig.
Dus Europa heeft grotendeels het gat van afnemende Amerikaanse steun wel weten te vullen?
Ja, niet helemaal. Ik weet niet of het grafiekje mee hebben genomen, maar als je hem ziet in 2025, is er eigenlijk helemaal geen Amerikaanse steun meer. Dat vond ik echt schokkend. Hè? De Amerikanen zeiden gewoon, we're not giving them a nickel. Ik dacht, nou, lekker is dat. Weet je, eerst Biden die gaf best veel namelijk. En Europa heeft dus best veel van het oranje blok, wat u daar op het scherm ziet. Ik weet niet hoe een podcastluisteraar dat moet zien, maar daar bedenken we wat op. Heeft Europa overgenomen. En dat vind ik eigenlijk best knap, dat Europa zo relatief snel het been bijgetrokken heeft. Het probleem hierbij is dat dit gewoon wel Europees belastinggeld is, waar Amerikaanse wapens deels mee gekocht moeten worden. Want via de constructie van Mark Rutte, de Pearl-constructie, Prioritized Ukraine Requirements List, betaalt Europa dus nu de volle map voor Amerikaanse wapens.
Nou,
ik vond het heel jammer dat dat nodig was, maar het was wel nodig.
Ja, en gaan we dat op korte termijn proberen om te buigen, zodat het ook van Europese makelij is? Of moeten we daar toch nog wel een jaar of 10 voor uittrekken?
Hangt van het wapensysteem af. Dus sommige wapensystemen gaan nu eigenlijk relatief snel. De Oekraïners zijn echt koplopers in sommige industrieën. Kunnen ze heel veel zelf produceren. Met name drone-technologie kunnen wij veel meer van hen leren dan zij van ons. Maar bijvoorbeeld luchtverdediging is een hele moeilijke. De Patriot raketsysteem, want Chris vertelde over de ballistische raketten. Patriot zijn eigenlijk op dit moment het enige systeem dat het echt goed kan. En daar zijn we bijvoorbeeld wel van afhankelijk. Van Starlink, de satellietcommunicatie, er is een Europees alternatief voor, maar is lang niet zo goed. Dus de Amerikanen hebben toch nog wel een aantal sleutelsystemen behoorlijk in handen.
Wat mag er van het diplomatieke verkeer verwacht worden? Want er wordt een hoop gepraat ook ja. De afgelopen tijd.
Ja. Ja,
gaat het ook nog ergens over?
Ja, ik doe eraan mee. Dus ik kan alleen maar zeggen, ja, het is goed dat er gepraat wordt. Maar dat meen ik ook echt. Dit zijn onderhandelingen die ook wel performative negotiations worden genoemd. Het is één groot theater eigenlijk.
En daar doe jij aan mee?
Daar doe ik deels aan mee, omdat ik het... Nou, niet dat ik het theater dan opvoer, maar ik bestudeer ze heel actief. Ik heb een expertgroep van 19 landen die allemaal meedenken hierover. We proberen dat ook te voeden met advies. Want een deel van wat daar gebeurt is ook een daadwerkelijke onderhandeling. De partijen zijn nu echt bezig met praten over een staakt het vuren. Hoe zou dat eruit moeten zien? Wie gaat dat monitoren? Wat als dat gebroken wordt? Dat is technisch werk. Dat moet gebeuren. Alleen daarbovenop ligt een politieke laag. Onder welke voorwaarden gaat Vladimir Poetin akkoord met een staakt het vuren? En daarop zit iedereen nu vast.
Dat zou ook wel de belangrijkste laag
kunnen noemen. Exact. Dus we zijn als het ware het voorbereidende werk aan het doen. En dat is in onderhandelingsprocessen niet gek. Hè? Noord-Ierland duurde ook jaren en jaren zoiets. Zoiets kan lang duren. In ieder geval is een deel van het voorbereidend werk gedaan. Soms zijn er ook bijvoorbeeld uitwisselingen van krijgsgevangenen, dat soort dingen. Maar de echte politieke vragen, grondgebied, veiligheidsgaranties, de gerechtigheid. Komt er nog gerechtigheid voor al die Russische oorlogsmisdaden? Of komt er een soort amnestieregeling? Dat soort vragen, daar zit het heel erg vast op.
Hoe zit het in Oekraïne zelf? Want ja, die hebben ook iets te zeggen over hun eigen toekomst.
Gelukkig wel. Dat maakt het ook anders dan Rusland. Hè? Want de Russen gaat niks gevraagd worden. Zelensky heeft al gezegd dat hij na staakt het vuren verkiezingen zal uitschrijven. En ook dat hij sommige dingen misschien per referendum aan de bevolking moet
doen. Laten we elkaar niet voor de gek houden. Verkiezingen na de oorlog. Even ter vergelijking Nederland. In Nederland 1945 bevrijd. Ruim een jaar later eerste verkiezingen. Duitsland, 1945 bevrijd, 4 jaar later verkiezingen. Ja. Hoe zou het in Oekraïne na 3 maanden al kunnen?
Nee, dat lijkt me heel gevaarlijk. Dus een van de adviezen die wij ook uitbrengen is, doe dit nou niet. Syrië wordt ook bijvoorbeeld over een transitieperiode van 1 jaar gepraat. Dat vind ik redelijk, want dan kan je namelijk testen, houdt zo'n staakt het vuren stand? Wat als er 6 weken staakt het vuren is, de verkiezing komt eraan en Poetin gaat weer luchtaanvallen doen? Moet je hem dan annuleren? Kortom, er zijn heel veel vragen. Wat moet er met al die mensen aan het front? Wat moet er met alle vluchtelingen?
Los van de vraag of de burgerlijke stand nog werkt.
Ja, hoe ga je het administreren? Dus ik vind het ook veel te snel. Maar dit is weer president Zelensky die moet meebewegen met de eisen van Donald Trump. Want Trump eist dit van hem. En Poetin heeft altijd gezegd, ik ga met die illegitieme Zelensky niet onderhandelen. Ik teken niks met hem. Eerst moeten er verkiezingen. En om een of andere reden gelooft Trump dat.
Wie is eigenlijk de grootste spelbreker in deze? Poetin, die eigenlijk altijd zegt wat hij vindt? Of Trump, waarvan je niet weet wat hij morgen gaat zeggen?
Nou, Trump is geen spelbreker. Laat ik eerlijk zijn, hij heeft wat op gang gekregen wat Biden niet wou of niet kon. Want hij heeft wel op een of andere manier Poetin ertoe bewogen om delegaties te sturen. Die moeten onderhandelen. Hij heeft druk uitgeoefend, waardoor Poetin een beetje moest meebewegen. Hij heeft een aantal sancties gelegd op Russische oliebedrijven die wel degelijk pijn doen. En Poetin heeft ontzag voor hem. Hij is bang dat er allerlei tankers opeens geënterd gaan worden. Hij heeft Venezuela gezien. Dus Trump heeft iets in gang gezet. Maar waarom is hij een probleem? Omdat hij overgegaan is van iemand die Oekraïne steunde naar een soort onpartijdige bemiddelaar. Er was deze week een stemming in de Verenigde Naties, de algemene vergadering. De Amerikanen onthielden zich van stemming over een resolutie dat er een duurzame vrede in Oekraïne moet komen. Omdat ze neutraal willen blijven. Maar ze horen helemaal niet neutraal te zijn. Ze horen druk op die Russen uit te oefenen.
Maar dat weet je ook niet hoe lang dit het standpunt is. Dat is toch juist wat Hubert ook zegt. Morgen kan hij misschien iets anders vinden.
Ja, en daarom moet Zelensky het blijven proberen. En daarom blijven de Europeanen het ook proberen, hoe pijnlijk dat iedere keer ook is. Ik denk dat er echt wel een moment gaat komen, en misschien had het er al lang moeten zijn, dat iedereen denkt, nou ja, aan Trump heb je ook niks. We proberen het zelf al op te lossen. Maar als je zoiets zegt, dan moet je het ook daarna oplossen. Dan moet je ook wat doen. Mm-hmm. En daar is Europa niet toe bereid.
Wie is de grote leider in Europa?
Ik vind op dit moment kanselier Merz het goed doen. Ik heb hem net in München gezien.
Waarom levert hij die Taurus-raketten dan nog steeds niet?
Dat hij een lastige coalitie met de SPD heeft. Dat is ook
het ligt toch niet alleen aan de SPD?
Nou, ik ben in Berlijn geweest voor overleg hierover. Ik moet zeggen, het ligt wel ook best veel aan de SPD.
Zeker, de SPD is altijd geweest. Die Oostpolitiek heeft natuurlijk de SPD jarenlang verlamd.
Ja.
Maar de CDU, Merkel zat in exact hetzelfde pro-Russische kamp, hoor. Ja. Anders was Nord Stream nog niet gekomen.
Maar alle respect voor de Duitsers, ze hebben dat geld wel gevonden. En zonder de Duitsers redden de Oekraïners het nu ook niet meer. Dus ik mag klagen over ze klagen, maar ik vind dat Duitsland het serieus goed doet. Starmer staat binnenlands nog veel zwakker dan Merz. En ondanks dat blijft hij toch gewoon doorgaan met steunen. Ik vind Macron een beetje jammer. Die roept namelijk allemaal mooie dingen, zet hele stoere zonnebrillen op. Maar als je kijkt naar de echte steun uit Frankrijk, is het heel beperkt. Hij heeft ook niet zoveel geld, dat is ook zo, hij heeft financiële problemen. Maar ik vind er nu meer leiderschap van de Duitsers komen en van de Britten dan eigenlijk van de Fransen.
Er is ook heel goed nieuws, hè, want ja. Zelensky en Robjet hebben gebeld.
Oh, kijk, ik zag het, ja.
Dat heb je toch wel gezien?
Ja, ja, zeker. Ik vraag me altijd af waarom dat dan zo gestreamd moet worden. Maar goed, dat is
nou, maar geef daar eens antwoord op. Waarom? Want dat wordt natuurlijk met een reden zo gestreamd.
Ja, en kijk, ik ben natuurlijk heel blij dat we weer een regering hebben die zich duidelijk uitspreekt. Daar is geen twijfel over. Dat is voor de Oekraïners ook heel geruststellend. Want Nederland heeft het ook heel erg goed gedaan. Veel geld erin gestopt.
Nou, ik wil dan toch nog eventjes citeren uit het coalitieakkoord. Dat kan nog net, want ze zijn hier even verderop bezig met het debat om de regeringsverklaring. Er staat: de strijd in Oekraïne gaat over de veiligheid van heel Europa. Daarom zetten we onze eigen militaire en financiële steun meerjarig onverminderd voort. Blijven we pleiten voor de inzet van de bevroren Russische tegoeden. Oekraïne gaat onomkeerbaar op weg naar EU- en NAVO-lidmaatschap, waarbij de snelheid van toetreding wordt bepaald door de eigen verdiensten en het voldoen aan de geldende criteria. En wij bieden hulp daar waar kan.
Mooi, hè? Papier is geduldig.
Nou ja, maar jij was tevreden over wat de toon van deze coalitie is. Maar kijk, wat moeten we hier nu verder mee?
We vragen wel al 4 jaar ook veel van Nederlandse belastingbetalers. Het is nog steeds, als je het bekijkt op de grotere schaal, het werd wel eens vergeleken met een paar koppen koffie per maand per Nederlander natuurlijk. Dat zou veel meer kunnen zijn. Maar als alle landen zoveel deden als Nederland, zag Oekraïne er een heel stuk beter uit. Dat vind ik ten eerste.
Misschien moeten al die landen dat doen.
En dat vind ik ook. Alleen hoe krijg je Portugal en Spanje zover? Het is voor hen echt veel verder weg. Ook mentaal, zij geven er een stuk minder om. Hoe krijg je Italië zover? Ik vind dat wel een van de taken van Nederland is. En daarom is het ook belangrijk dat Nederland volhoudt. Want Nederland is misschien qua absolute omvang niet de allergrootste, maar heeft wel een belangrijke voorbeeldfunctie. En als Nederland opeens ook stopt, dan kunnen heel veel andere landen zeggen: oh, maar wij doen ook al meer dan het Europese gemiddelde. Maar ja, als Orbán nul doet, ja, dan daalt het Europese gemiddelde natuurlijk continu. Dus Nederland moet wel volhouden. Alleen wat mij af en toe een beetje tegenstaat van Nederlandse politici, het lijkt dan ook over hen te moeten gaan. Ze vinden het zo belangrijk om te uiten dat zij zo met Oekraïne bezig zijn. Maar zorg ook dat er wat gebeurt. Maar goed, het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Dit kabinet is net begonnen. Laten we hopen dat ze die woorden in daden omzetten.
Hubert, kritisch voorhoor van de vaderlandse politiek.
Ja?
Wat wil jij zeggen op wat er in het coalitieakkoord staat en hoe op dit moment het debat over Oekraïne in Nederland gevoerd wordt?
Nou ja, ik vind dat dit coalitieakkoord, als het gaat om Oekraïne, op zich wel een voortzetting is van het beleid. En dat is positief. En laten we eerlijk zijn, we moeten blij zijn dat de Oekraïne-sceptische partij PVV nu even in de problemen zit en een toontje lager moet zingen. Maar wat mij tegenvalt aan het coalitieakkoord is dat dit coalitieakkoord de suggestie wekt dat je de verzorgingsstaat kan hervormen terwijl er oorlog is. En dat je op die manier eigenlijk de steun aan Oekraïne onderdeel maakt van een binnenlands politieke strijd over de WHO, over de WIA.
We hebben geld voor defensie nodig, dan moet het ergens anders vandaan komen.
Ja, dat is evident dat dat zo is. Maar ik ben oud genoeg om de Koude Oorlog een beetje meegemaakt te hebben. En toen werd de verzorgingsstaat juist afgelakt met allemaal mooie voorzieningen. Terwijl we toen ook 5% van het bruto binnenlands product besteden aan defensie. En daarmee, door die combinatie te maken in het regeerakkoord, denk ik dat ze, hoewel ze het misschien niet willen en ook niet zo bedoelen, dat ze een heel groot risico lopen dat de steun aan Oekraïne in oorlog politiek wordt in Nederland zelf. En dat dan die paar koppen koffie per maand ineens een hele grote politieke kwestie zullen worden. Laat ik een klein voorbeeld geven. De vrijheidsbijdrage die aan de belasting wordt toegevoegd. In het begin dacht ik, goed verzonnen van het CDA. Nu denk ik, het is de deur opengooien voor mensen die zeggen: ik ga die vrijheidsbelasting niet betalen, want ik wil niet meebetalen aan de oorlog in Oekraïne. Zoals er in Amsterdam een tal van mensen hun hondenbelasting niet betaalden. En de hondenbelasting vervolgens moest worden afgeschaft omdat er geen draagvlak meer was. Ik geef toe, de verhoudingen zijn een beetje zoek in deze metafoor. Maar het is ook niet helemaal onzinnig. Nee. Je moet in principe, vind ik, als regering niet de burger vragen om te berekenen wat hij bijdraagt aan de steun aan Oekraïne. Als je tegelijkertijd de burger dingen wil ontnemen, en dat wil deze coalitie, om allerhande redenen die ik niet kan beoordelen.
We gaan eens kijken hoe het in Oekraïne is bij onze correspondent Chris Colijn. Chris, hebben wij contact?
Hallo.
Hey. Hallo.
Goedenavond.
We hoorden zojuist ook van alles over het optreden van Zelensky. Onder andere in Davos, waar hij een tamelijk gefrustreerde indruk maakte. En daar moest volgens veel Europese leiders dan weer iets aan gebeuren, want dankbaarheid moest je ook uitstralen. Hoe gefrustreerd, weet jij misschien, is men in Oekraïne als het gaat over de houding van Europa?
Ja, heel gefrustreerd. Kijk, die woorden van Zelensky, zo voelen heel veel Oekraïners dat ook echt wel. Dat Europa zegt altijd het juiste, maar doet altijd net iets te weinig. En men begrijpt ook wel, hè, dat hebben Bob en Hubert net ook uitgelegd, dat Europa heel veel heeft gedaan en dat Europa ook niet alles kan doen. Maar toch de Oekraïne zich wel een beetje in de steek gelaten. En dat gevoel neemt steeds verder toe, naarmate de oorlog ook langer duurt. En op dit moment voelen ze natuurlijk in de eerste plaats dat ze in de steek zijn gelaten door Amerika, door Donald Trump. Donald Trump is echt een soort verrader. Die gaat gewoon aan de andere kant staan. Zo voelt het voor Oekraïners. Europa kan niet helemaal in dat gat springen wat Amerika achterlaat. En die frustratie die richt zich ook bijvoorbeeld op Mark Rutte. Dat zagen we bijvoorbeeld eerder deze maand toen Rutte op bezoek was in Kiev. Toen bracht hij onder andere een bezoek aan een verwoeste energiecentrale. En de reacties op sociale media waren echt niet mals. Rutte komt warme woorden brengen en dan gaat hij weer weg. Rutte komt ons even vertellen dat we het heel goed doen. En bekijk het maar verder. Hij gooide zelf onbedoeld misschien ook nog wat extra olie op het vuur toen hij een ontmoeting had met een Oekraïnse mascotte, Pespatron, een hond die bij de Oekraïnse reddingsdiensten werkt, mijnen opspoort. Rutte had een mooie paar foto's met die hond en hij zei na afloop, ik keek in de ogen van die hond en ik zag in de ogen van die hond, dit land gaat niet opgeven. Nou, dat zijn teksten. De Oekraïners kunnen daar natuurlijk niet zoveel mee. Ze hebben wapens nodig, ze hebben steun nodig, ze hebben geld nodig. En natuurlijk begrijpen ze ook wel dat het een last is voor Europa, maar ze verdedigen Europa.
Europa staat daar wel bij stil, zeker 4 jaar na het begin van de invasie. Wij ook hier vanavond, live opname van de podcast. Maar in Oekraïne is die oorlog natuurlijk realiteit. En of dat nou 4 jaar geleden is, of 4 jaar en een dag, of wordt daar toch ook nog op een bepaalde manier extra aandacht aan besteed? Wordt er ergens bij stilgestaan?
Ja, er wordt wel bij stilgestaan. Er was een ceremonie, een officiële ceremonie, maar de echte herdenking vond binnenshuis plaats. Mensen kwamen bij elkaar om te praten over alles wat ze hebben verloren in de afgelopen jaren. Iedereen kent wel iemand die is omgekomen, iemand die is gevlucht, iemand die nu vecht. De levens van alle Oekraïners zijn compleet veranderd door deze oorlog. En ik hoor ook wel dat veel mensen het moeilijk vinden om nu te herdenken dat het 4 jaar oorlog is. Want de oorlog is nog gaande. Dus wat valt er te herdenken? Dat heb ik ook een aantal keer gehoord. De echte herdenking komt misschien ook als de oorlog ooit voorbij is.
Misschien dat mensen hoop kunnen putten uit muziek. We gaan naar de succesrubriek van deze podcast, de Station Kiev draaitafel, want er is meer dan alleen maar dood en verderf. Het is ook een muzikale reis door Oost-Europa. De regio wordt niet alleen maar gekenmerkt door politieke onrust, maar ook door een rijke cultuur. Chris, ik heb inmiddels al uitgebreid kennis kunnen maken met jouw platenkast. Wat tover je er deze keer uit?
Ja, er één lied is dat voor mij heel goed past bij deze datum van 24 februari... Dat het nu 4 jaar is sinds het begin van de invasie. En een lied wat dat persoonlijk steeds indruk maakt, wat ook voelt als een soort mission statement soms. Dan is het wel een lied van Bloom Skorda. Dat is tevens de maker van ons introdeuntje van onze podcast.
Yes.
En ik zal even een klein stukje lezen om het publiek even een beetje een indruk te geven. Reis, reis, mijn kleintje, in de trein van Kiev naar Chelm. Dat is een Poolse grensplaats waar je langskomt in de trein. Ontdek nieuwe plaatsen en nieuwe mensen en vertel ze dat het hier een hel is. Onthoud, 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 onthoud dat het oorlog is.
Мандруй, мандруй, моя крихітко, у потязі з Києва в Хелм. Відкрий місця і нових людей. та переклади, що тут хел. Даруй, даруй свою посмішку, така промениста вона. Забудь усе, що колись було, та не забувай, що війна. Пам'ятай, 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 що війна. Пам'ятай, 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 що ж.
Ja, Bob, ik weet nu al dat je hier nooit meer overheen komt.
Nee, dankjewel ook, Chris. Ik had twee keuzes. Ik had één echt een oorlogslied. Dat is Oy Uluzi Tsjervona Kalina. Maar ik denk dat u hem al kent. Dat is echt dat Oekraïnse strijdlied wat ooit door Boombox zo mooi gebracht is. Toen Grievenhoek notabene de zanger zelf naar het front ging. Toen dacht ik, ik ga het gewoon niet doen. Ik ga iets anders laten horen aan de zaal, iets vrolijkers. En ik neem u mee naar de eerste keer dat ik in Oekraïne was, 19 jaar geleden in 2007. Toen was er een nummer, een hit van een band die heet Skryabin. Van een rockzanger Kuzma, Andriy Kuzmenko, die later in een auto-ongeluk overleed en daarna zelfs een asteroïde naar zich vernoemd kreeg. Zo populair was hij in Oekraïne, een held van Oekraïne. Maar hij leverde ook maatschappijkritiek. En ik wil u meenemen naar het land dat ik aantrof. Dus toen, dat was na de Oranje Revolutie al. De Oekraïners waren gewoon een ongelooflijk weerbarstig, koppig volk. En deze band maakte kritiek op de oligarchische corruptie in Oekraïne. Maar dat deden ze door beelden van gewone Oekraïners op straat te laten zien, terwijl ze daar met een soort rockband wagen dwars erheen scheurden. Het liedje heet Klopsi Oligarchi, dus jongens oligarchen. Ze doen alsof ze oligarchen zijn en dit is het lied. Onze vriendinnen zijn modellen, onze auto's zijn internationale merken, zingt dus onder andere. Hij zingt op een gegeven moment, wij zijn oligarchen, ik denk dat ik maar een eiland koop ergens in de Middellandse Zee. Ik weet niet waar ik het voor nodig heb, maar dan praten mensen er tenminste over. En het is, ze laten de corruptie in het land zien, maar ze laten ook die enorme vrolijkheid die Oekraïners soms kunnen laten zien. Kijk vooral de videoclip als jullie hem in de show notes kunnen zetten. Het is fantastisch. Maar de Oekraïners zijn ook nog eens, en vergeet dat niet, hè, ze voeren ook nog eens een strijd tegen de Sovjet-erfenis van corruptie en slecht bestuur. En die voeren ze tegelijk met die oorlog tegen Poetin. Dus ook toen Zelensky probeerde een anticorruptieorgaan een beetje te kortwieken, gingen ze notabene tijdens een oorlog tegen hem de straat op van, sorry, maar dit ga je niet meer doen. En daar heb ik altijd respect voor gehad, voor dat beetje opstandige van de Oekraïners, wat ze ook heel anders maakt dus dan de Russen die Hubert zo treffend heeft beschreven.
Hubert, oude rocker.
Ja, ik kom
af te toppen.
Ja, weer met een rockband die jullie als totale slappe thee zullen afserveren. Namelijk Aquarium en Boris Grebesnikov. Zijn zus woont in Nederland, heeft de Spinoza-prijs gekregen, dus zou hier bekend moeten zijn. Hij schreef 40 jaar geleden tijdens de glasnost de song Moskouse Oktober. En ik citeer even uit de tekst. Vooruit, vooruit, kale kuddes. Kinderen van het regiment en kleinkinderen van de sarcofaag. Laten we ons trots rond de eigen vlag verenigen. Laat het weggestroomde water maar kolken. In de lucht vliegen die naakte vrouwen. Op hun borst glanst Franse crème. Ze schieten heen en weer met de schaamteloosheid van een krokodil. Brand, brand, mijn kerkkandelaar. En 3 jaar later bestond de Sovjet-Unie niet meer. Moskouse Oktober van Aquarium.
Разведка перемерла, покрылись мхом штыки, болты и сверла. А в небе бабы голые летят.
Hou de show notes in de gaten voor de clips en de vertalingen mocht je ze nodig hebben. Dit was hem. Dit was Station Kiev, de 10e editie, Bob Deen. Dank voor je bijdrage.
Dankjewel. En jij bedankt, Thomas. Je hebt ons strak bij de les gehouden. Je bent binnen de tijd gebleven, dus gefeliciteerd.
Nou, jij wist niet wat de tijd moest zijn.
Ah, nou, misschien was er toch iets meer.
Hubert, ook bedankt.
Ja, bedankt. En tot de volgende keer.
Nou, nee, dat kun je in het Oekraïens.
Ja, do pobedzhenia.
Do pobedzhenia.
Ik bedank ook de mensen die hebben meegewerkt aan deze podcast. De redactie, Freek Ewals, Annelies Hoele, producer Anneke van Hees, Raam en Haags College. Dank voor jullie aanwezigheid. Applaus!
Dank jullie wel.
Mooi.